Een vriendin van mij, mede-ondernemer, kwam op haar werk alle schermen op zwart. Geen toegang meer tot Exact, de boekhouding. Geen toegang meer tot de bestanden. Ze waren gehackt. Achteraf bleek eigenlijk al een paar weken geleden. Ze hebben rustig mee zitten kijken, de criminelen, waar ze het beste de boel plat konden leggen. Zij dacht, mijn vriendin, dat alles goed geregeld was. Ze had een IT-bedrijf ingeschakeld, een eigen server en alles was gegarandeerd veilig. Wat moeten we doen om dit te voorkomen? Ons huis, thuis, sluiten we af. De lichten laten we aan als we weggaan, dat vinden we heel normaal. Maar kennelijk beschermen we onze eigen bedrijfsdata niet tot nauwelijks. Daar moeten we wat aan doen, vonden we bij de werkprofessor. En dus interviewen we vandaag Rutger Leukveld. Hij werkt voor twee bedrijven. Hij is directeur van het Center of Expertise Cybersecurity aan de Haagse Hogeschool. Daar richt hij zich met name op het cyberweerbaar maken van bedrijven. En tegelijkertijd is hij onderzoeker, senior onderzoeker zelfs, voor het NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, waarbij juist de focus ligt op het bestuderen van de criminelen. En dit leek ons een interessante combinatie. Welkom Rutger als werkprofessor vandaag.
Dankjewel.
Hey Rutger, wat moeten we eigenlijk weten over die cybercriminelen?
Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste om te weten is dat de cybercrimineel niet bestaat. We hebben het hier niet over een homogene groep die er altijd hetzelfde uitziet. Je hebt eigenlijk, net zoals dat je in de echte wereld, heb je de georganiseerde misdaad. Je hebt, bendes, zeg maar. Je hebt gangs, je hebt kruimeldieven. Dat heb je ook in de cyberwereld. Dus we hebben te maken met statelijke actoren die echt high-tech bedrijven aanvallen op een hele sophisticated, moeilijke manier, waar het heel moeilijk is om je tegen te beschermen, tot aan eigenlijk straatschoffies die gewoon online aan het rommel maken zijn, die dus gewoon websitejes plat willen gooien, die gewoon websites misschien gewoon voor de lol willen bekladden en dat soort zaken. En als je het hebt over statelijke actoren of over vandalisten, dan heb je natuurlijk nou al over een hele andere aanpak. En ik denk dat dat heel erg van belang is als je een bedrijf hebt, dat je beseft dat je dus niet alleen interessant bent als je grote bedrijfsgeheimen hebt, of alleen interessant bent als je heel veel omzet hebt of zo, maar dat je ook voor een andere soort crimineel ook interessant bent als je gewoon een bedrijf bent met een website, met databases, waar je lekker rommel in kan aanrichten.
Ja, precies. Dat is wel voor mij een nieuw inzicht. Jij zegt statelijke actoren, dat is een nieuw woord voor mij. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
Oh, sorry. Ja, dat zijn van die gangbare termen dan in de cybersecurity, ja, waarvan je op een gegeven moment denkt dat iedereen dat weet. Maar wat we daarmee bedoelen te zeggen, bijvoorbeeld dat er is net een grote hack geweest bij een heel bekend IT-bedrijf, een Amerikaans IT-bedrijf. En het vermoeden is dat Rusland erachter zit. Dus dat bedoelen we met statelijke actoren.
Ja, precies. Dus echt van een staat. Ja, precies, onze Russische hacker. Ja, dat was een bedrijf vergelijkbaar met Fox IT in Nederland. Hè? Of dat werd gezegd, zo'n soort type bedrijf.
Ja.
Maar dan een paar slagen groter. Wat je zegt over die straatschoffies, dat vind ik wel aardig. Want als het oud en nieuw wordt, dan haal ik mijn bak die ik buiten rij voor mijn deur, haal ik naar binnen. Die zet ik even op een andere plek neer, zodat er geen vuurwerk in wordt gedaan. Zijn dat soort dingen waar we dan ook over na moeten denken, kleine beveiligingen die we zouden moeten inrichten voor gewoon mensen die een beetje lopen te rommel te trappen?
Ja, klopt. Alleen het verschil is dat het eigenlijk elke dag oud en nieuw is. Ja. Niet één keer per jaar. En dat heeft heel erg mee te maken dat weer die statelijke actoren of hele goede ontwikkelaars van malware. En malware is eigenlijk kwaadaardige software die gebruikt kan worden om computers over te nemen, om bestanden te versleutelen, om data te stelen. Er zijn een paar hele goede ontwikkelaars in de wereld. Als die jouw bedrijf gaan targeten, dus als zij bij jouw bedrijf binnen willen komen, dan komen ze dat wel. Maar wat die uiteindelijk ook doen, die verkopen heel vaak de malware die zij ontwikkelen. Dat is ook een verdienmodel.
Yeah.
Zo gaat het eigenlijk langzaam, hè, van de grote jongens, wordt het steeds verder verspreid naar de kleinere spelers. En uiteindelijk, als jij zou willen vandaag, ga je gewoon even googlen zometeen naar hoe kom ik op het dark web. Daar vind jij honderden pagina's die jou heel makkelijk toegang geven tot de dark web. En daar kan jij met een paar klikken malware kopen die heel lang geleden door anderen is ontwikkeld. Misschien al lang niet meer echt heel erg relevant is, want de virusscanners kunnen dat wel detecteren. En dat is eigenlijk, als je een beetje je cybersecurity op orde hebt, heb je daar niks meer aan. Maar, en nu komt het, het is eigenlijk heel makkelijk dus overal te verkrijgen voor iedereen die dat wil. En als jij je security niet op orde hebt, als je niet je updates hebt gedraaid en dat soort zaken, dan ben je alsnog hier wel gevoelig voor. Dus dan kan het zomaar zijn dat een 14-jarig jongetje die gewoon wat heeft zitten googlen naar van hoe kan ik eigenlijk een ransomware aanval uitvoeren of hoe kan ik een DDoS aanval uitvoeren waarbij je een systeem platlegt, die software gewoon vindt, voor de rest niks weet eigenlijk hoe dat werkt, is op die knop gaat drukken van hey, aan en ik selecteer nu een website of een IP-adres en hey, kijk eens, dat bedrijf dat bij mij op de hoek van de straat zit ligt er inderdaad uit. Nou, dat is natuurlijk wel iets waar je over moet nadenken, zeg maar, hoe je daar nou tegen kan beschermen als bedrijf zijnde.
Ja, en kun je daar meteen tips voor geven? Want ik weet, hè, we moeten onze updates draaien, dat doen wij ook. Je moet goede paswoorden hebben, die niet één en hetzelfde paswoord wat je overal doet. En je kunt dat ook met zo'n LastPass, of er zijn allemaal van die websites die dat voor je doen. En tegelijkertijd krijg ik ook, de moed zakt me ook een beetje in de schoen als ik jou zo hoor. Want dan denk je, ja, wat moet ik?
Ja, nou ja. Ja, wat moet ik? Het is ook, aan de ene kant is het heel lastig, want cybersecurity is nou eenmaal iets wat je constant moet bijhouden. Aan de andere kant zijn er wel een aantal basiszaken die je op orde kan hebben, waardoor je in elk geval minder snel slachtoffer wordt van de vandalen en van de kleine crimineeltjes. En dat is toch wel de dingen die je net al zei, hè? Zorg ervoor dat je software up-to-date is. En dat klinkt heel erg, het klinkt zo logisch, ja, dat je denkt dat heeft iedereen wel. Maar dat is dus lang niet altijd zo. Want het gaat niet alleen om de software van je operating system, dus van Windows, maar dat gaat ook om de andere software die je hebt draaien natuurlijk. Daarnaast denk ik dat een hele belangrijke is, toch wel je wachtwoorden. Je hoeft ze van mij niet elke maand te veranderen, maar heb lange wachtwoorden. Ik gebruik zelf altijd wachtwoordzinnen. Ja. Die zijn veel moeilijker, ja, met een hele simpele brute force aanval, zeg maar, te achterhalen. En zorg ervoor dat je voor verschillende accounts verschillende wachtwoorden hebt. Ja. Want, waarom is dat? En om een voorbeeld te geven, ik denk dat alle ondernemers die naar luisteren, dat ze LinkedIn hebben.
Ja.
Dus ook al jullie gegevens zijn een aantal jaar geleden met de grote LinkedIn-hack, zijn die bekend geworden. En het vreemde is, je denkt dan dat mensen hun wachtwoord aangaan, dat de mensen hun wachtwoord veranderen. En dat doen ze ook op LinkedIn. Alleen je ziet dus gewoon dat datzelfde wachtwoord werd ook gebruikt voor een bedrijfsaccount. Of dat werd ook gebruikt voor een andere account. En wat die criminelen doen, is die gaan gewoon proberen van hey, deze accountnaam die zien we ook terug bij een Gmail account of bij een andere account. Misschien werkt dat wachtwoord hier ook wel. Dus dit soort zaken kun je heel makkelijk voorkomen dat je slachtoffer wordt van een hack. Als je gewoon simpelweg verschillende soorten wachtwoorden of verschillende wachtwoorden hebt voor verschillende accounts. En als iets gehackt is, denk dan heel goed na over of je dat wachtwoord toch niet stiekem, want dat gebeurt natuurlijk vaak, stiekem doe je het toch, of je dat wachtwoord toch niet stiekem ook nog ergens anders gebruikt hebt. En verandert dat dan zo snel mogelijk.
Ja, ik heb daar ooit een keer een hele goede tip voor gekregen om inderdaad met de zin te werken waarbij je iets verwerkt over de website waar je op dat moment op inlogt. Zodat je een standaard soort van zin hebt, maar dat die telkens anders is afhankelijk van waar je op zit. Hè. Je kan iets verzinnen van ik hou van dansen, apenstaartje LinkedIn bijvoorbeeld. Precies. En dan ik hou van dansen, apenstaartje Google Mail. Nou ja, ik weet niet. Zoiets dat het een soort standaard iets is wat wij wel kunnen bedenken, maar wat je moeilijk kan programmeren.
Ja, want het is natuurlijk wel zaak dat je wachtwoorden, kijk, je kan wachtwoorden heel lang maken en heel complex, alleen als je ze dan niet kan onthouden, dan ga je ze alsnog ergens opschrijven. Dus je moet inderdaad, een wachtwoordzin kan je heel erg helpen om lange wachtwoorden te maken. Zorg er dan ook voor dat er af en toe een hoofdletter in staat en dat je cijfers of een uitroepteken bijvoorbeeld gebruikt. Maar dat is een hele mooie manier om op een hele simpele wijze toch complexe wachtwoorden aan te maken. Precies. En dat is inderdaad voor computers, is dat even moeilijk om te ontcijferen als lange wachtwoorden waar je zelf ook niks van snapt.
Nee, ik vind het wel grappig, want soms word ik dus super geïrriteerd van als zo'n website iets oplegt aan mij. Van er moeten minimaal 2 cijfers in zitten en 1 leesteken. En het mag niet langer dan 8 letters zijn of 10. En niet korter dan 4. Want dan past soms mijn eigen verzonnen sleutel er niet in. Heel irritant vind ik dat.
Ja, dat is dus het verschil tussen nadenken over security en nadenken over gebruiksgemak. En daar ergens tussenin moet je gaan zitten. Want je wil wel dat het veilig is, maar je wil ook natuurlijk dat mensen het wel gaan gebruiken. Want wat gebeurt er als jouw wachtwoord keer op keer zeg maar wordt afgekeurd door het systeem? En dan ga je iets makkelijks doen wat precies past daarbinnen.
Ja.
En dan ga je het toch opschrijven of je vergeet het. En dan zit je over een paar dagen weer met hetzelfde probleem.
Hetzelfde probleem, precies. Goed, we gaan nog even terug naar wat jij zei van wat zijn de makkelijke dingen om te doen. Want we gaan nu eerst even in deze podcast voor onze luisteraar kijken naar wat zijn eigenlijk de meest gemakkelijke dingen die we kunnen doen. En dan gaan we langzamerhand steeds meer inzoomen op waar maken we nou echt het verschil en hoe kunnen we die crimineel beter begrijpen, zodat wij ook onze boel beter kunnen beveiligen. Jij noemde al, Rutger, software up-to-date houden. Je zei, we hebben het gehad over een wachtwoord en dan graag zinnen in wachtwoorden en verschillende wachtwoorden voor elk nieuw item waar je op inlogt. Zijn er nog andere dingen?
Ja, ik denk, kijk, de lijst moet ook niet te lang worden, hè, want dan, nee. Waar moet je dan beginnen? Maar ik denk 2 andere zaken waarvan ik denk dat ze heel relevant zijn en waar je meteen mee kunt beginnen, is het inventariseren van risico's. En dat betekent eigenlijk niet meer dan dat je goed nadenkt over, wat voor IT-systemen heb ik eigenlijk en hoe afhankelijk ben ik daarvan? En breng dat eens in kaart en denk er dan daarbij ook vooral na over wie is daarvoor verantwoordelijk. Ligt die verantwoordelijkheid bij mij als ondernemer of heb ik het uitbesteed? En wat heb ik dan afgesproken met de partij die dat voor mij onderhoudt? Hè? Die bijvoorbeeld dingen voor mij host of misschien een boekhouding voor mij doet. Dus breng dat soort zaken gewoon simpelweg in kaart, zodat je ook weet wat de risico's zijn. Daar begint het natuurlijk mee, want dan kun je vervolgens ook kijken hoe je daartegen kan beschermen. En ik denk als 4e, en die is misschien nogal het meest relevant. Ja, weet ik ook niet. Ze zijn allemaal relevant. Maar de 4e is, denk na over de gevolgen. En wat je dan moet doen, is je moet je inbeelden. En dat hoeft niet al te moeilijk zijn. Van wat nou als mijn bedrijf plat ligt? Wat nou als ik niet meer bij deze computers kan? Of niet meer bij de server kan? Wat moet ik dan doen? Wie moet ik bellen? Weet ik dat? Of moet ik daarvoor op die computer kijken? Hè? Staat daar de naam van mijn IT-mannetje bijvoorbeeld in? Nou ja, dan heb je al een probleem natuurlijk.
Ja.
Dus zorg ervoor dat je nadenkt over wat kan gebeuren. Wie moet ik in dat geval bellen? En vooral van hoe zouden we dan door kunnen gaan? Dus moet ik op dit moment al zaken gaan regelen, dus, zodat straks als die computers eruit liggen, dat ik dan toch op papier verder kan. Of dat ik alvast iets in gang heb gezet, waardoor ik ook met andere systemen kan werken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, want dat kan de impact in elk geval van een incident enorm verkleinen.
Ja, het is aardig dat je dat zegt, want ik noemde in het begin van mijn introductie noemde ik die vriendin die gehackt was. Haar onderneming, ze heeft een serieus groot bedrijf. En het derde punt wat jij dus net eigenlijk noemde, naast de software up-to-date houden en een goed wachtwoord, is inventariseren van risico's en welke IT-systemen heb ik. En bij hun zat het lek, bleek, in de scanner. Dus ze hadden een scanner, een online scanner eigenlijk ertussen gezet in een proces rondom Exact. En daar zijn ze door via naar binnen gekomen tussen aanstekens. En wat ze hadden gedaan was dus al een paar weken meelopen en daardoor waren de backups niet gemaakt. Dus zij maakten heel goed backups, maar die backups hadden ze dus eigenlijk uitgezet. En dat hebben ze dus 6-7 weken gedaan en daarna hebben ze de boel plat gegooid. En dus vervolgens wilden ze geld zien om het weer open te maken. Ik dacht, jeetje Mina, dat is toch echt verschrikkelijk, want dan denk je dat je het goed geregeld hebt. En dan gaat het dus op deze manier. Dus je tips lijken me inderdaad hartstikke relevant.
Nou, dat is fijn. Ja.
Ken jij ook nog dit soort voorbeelden? Heb je nog andere voorbeelden die je misschien mee kan geven?
Nou, ja, kijk, wij hebben veel onderzoek gedaan onder MKB. Dus midden- en kleinbedrijf. En de reden dat we dat zijn gaan doen eigenlijk, dat doen we nu 3 jaar... Dus daarvoor was er vooral aandacht voor de vitale infrastructuur. Van ja, die moest door blijven gaan en de bankaire sector en dat soort zaken. En wij kregen eigenlijk steeds meer signalen van MKB Nederland, van brandsverenigingen, maar ook lokaal van ondernemersverenigingen. Van ja, dat cybersecurity, dat we horen allemaal wel dat het van belang is en zo. Maar we zien niet dat het leeft binnen onze, nou, de ondernemers die zijn aangesloten bij die verenigingen. Maar we horen toch wel af en toe dat een bedrijf flink gepakt is. In de zin van, nou ja, alle data versleuteld. Sommige bedrijven zijn failliet gegaan. Dus wat wij toen gedaan hebben, is we gezegd, nou, dit vinden we best wel een belangrijk maatschappelijk issue. Van hoe zit het dan precies?
Ja.
En we zijn gewoon gaan meten. Eerst samen met MKB Nederland, toen nog op andere manieren. Van ja, hoe vaak gebeurt dit nou? Hoe vaak worden bedrijven nou eigenlijk slachtoffer van allerlei vormen van cybercrimes? En nou, toen ik de eerste resultaten zag, dacht ik, nou, dit klopt niet. Want het was namelijk 1 op de 5. Dus 20% van de ondernemers die wij in onze steekproef hadden, die bleek dat die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, dus niet ooit, maar echt in het jaar voordat wij het onderzoek deden, slachtoffer waren geweest van een phishing aanval, een ransomware aanval, een ander soort aanval, waarbij ook financiële schade tot gevolg was. En 1 op de 5, dus ik dacht, nou, dat
is wel heel veel, ja.
Zo hoog kan het helemaal niet zijn. Dat kan, hè, heb je allerlei beperkingen aan je onderzoek waar dat aan zou kunnen liggen. En gelukkig ging het CBS het jaar daarna ging dezelfde soort metingen doen met hun bedrijvenpanel. Die echt, ik geloof dat er 25.000 bedrijven in zitten. En die kwamen tot 19,5% of zo. Dus die 1 op de 5.
Ja.
Nou ja, gelukkig voor ons klopte die. Gelukkig voor ondernemend Nederland vind ik het niet helemaal. Want dat betekent dus gewoon dat we het echt hebben over een vorm van criminaliteit waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. En deze cijfers, ja, die liggen er echt niet om.
Nee, want ik denk wel dat ieder mens hiermee te maken heeft. Hè? Want we hebben allemaal wel een appje gekregen van WhatsApp of een keer van een vriendin. Van ik ben mijn telefoon kwijt en kan je €200 overmaken. Terwijl haar telefoon gehackt is. Of ik krijg van alles. Ik krijg van de Belastingdienst. Je hebt nog een schuld van €398,95. Dat kan je nu via dit linkje betalen. Ik word helemaal plat. De finance personen, als ze denken dat er iemand finance doet bij ons. Dus wij zijn er heel erg mee bezig. Maar 20% dus ook echt met financiële schade. Dat is wel pittig inderdaad. Als we 20% van de huizen zouden worden ingebroken, hè, in Nederland, dan zou de overheid daar wat aan doen. Dan zouden we allemaal naar de overheid kijken van, hey, zet eens wat meer blauw op straat. Of moet er niet hardere opsporing worden gedaan aan criminelen? Vind jij dat niet raar eigenlijk?
Ja, dat vind ik raar. Maar dat komt ook omdat het deels een verborgen probleem is geweest lange tijd. Want wij zijn dus vanaf 2017 zijn wij dit gaan oppakken. En deze cijfers zijn van 2018-2019. En als je nou kijkt naar de politiestatistieken bijvoorbeeld, dan komt er daar veel minder vaak in voor. En dat komt simpelweg omdat ondernemers, burgers ook trouwens, maar ondernemers zijn er nog slechter in, die doen geen aangifte.
Ja.
Die lossen het zelf op of ze laten een IT-bedrijf het oplossen. Er wordt niet over gesproken. Dus we hebben vorig jaar ook een onderzoek gedaan naar de aangiftebereidheid, zowel onder MKB'ers, ZZP'ers en burgers. Ja, dat ligt echt op een paar procent, zeg maar. Dus dat is enorm laag. Dus daardoor blijft het ook een soort verborgen probleem, want het komt niet in de statistieken. Ja, nu pas omdat wij dus die slachtofferenquêtes aan het doen zijn.
Ja.
En daaraan gekoppeld, ja, vaak praten ondernemers er toch ook niet zo makkelijk over. Kijk, het is minder zichtbaar dan een inbraak. Hè? Stel je voor, je hebt een bedrijf in een winkelstraat. Iemand gooit een baksteen door je voorruit heen en die gaat naar binnen en die neemt kleding mee of iets anders mee. Dat zie je. Dus je ziet dat bij je buurman of buurvrouw is ingebroken. Als er gehackt is bij jouw buurman of buurvrouw, zie je dat niet. En we merken toch dat daar, want we hebben best wel wat interviews ook gedaan met bedrijven die slachtoffer zijn geweest van een cyberaanval. En het blijkt dat ze daar toch niet zo open over zijn en liever niet willen delen ook. Dus dat helpt ook niet mee aan het probleem, om het probleem zichtbaar te maken voor de rest van de wereld.
Nee, precies. Dus eigenlijk zouden we een oproep moeten doen dat mensen dat in ieder geval wel gaan delen. Want dan komt er misschien ook wat meer bereidheid bij de overheid om hier beter voor ons te zorgen. Maar jij noemde al van, er zijn natuurlijk ook een hoop IT-bedrijven. Ik denk ook dat veel ondernemers vertrouwen in hun IT-provider, dat die dat dan wel goed regelen, waar je het aan hebt uitbesteed. Is dat ook een goede weg?
De meeste ondernemers die wij spreken, en dit halen we ook uit enquêtes, maar ook uit gewone gesprekken, die besteden inderdaad hun IT uit, omdat ze zeggen, ja, mijn core business is ondernemen en dat is zeker niet security. Ze snappen wel dat ze er iets mee moeten, maar zodra ze dus hun service bijvoorbeeld hebben uitbesteed, denken ze daarmee ook hun cybersecurity te hebben uitbesteed. En dat is ook echt letterlijk wat ze soms tegen ons zeggen. En als je dan gaat doorvragen van dat zou best kunnen in theorie, maar wat voor contracten heb je dan afgesloten en hoe zit het dan precies? Dan weten ze dat eigenlijk niet. En dat stuk is wel heel gevaarlijk, want als je denkt dat je, omdat je IT hebt uitbesteed, dat je daarmee ook de cybersecurity hebt uitbesteed en daarmee ook de verantwoordelijkheid hebt uitbesteed, dan weet ik niet of dat wel helemaal terecht is.
Ja.
Want we weten natuurlijk ook dat heel veel aanvallen bijvoorbeeld lukken, omdat mensen binnen een bedrijf toch meewerken, zonder dat ze dat weten, aan zo'n aanval. Omdat ze op dat linkje hebben geklikt in die phishing mail, of omdat ze toch die software niet hebben geüpload, of omdat ze hun wachtwoorden toch niet goed hebben gewijzigd. Dus hoe zit het in dat soort situaties dan met verantwoordelijkheden? En dat is natuurlijk wel iets wat zorgwekkend is. Hè? Als ondernemers denken dat ze, doordat ze hun IT hebben uitbesteed, ook hun verantwoordelijkheden op cybersecurity gebied hebben uitbesteed. Dat kan nog wel eens, kunnen ze nog wel eens van een koude kermis thuis gaan komen.
Ja, dus je moet. Dus het is echt een nieuw vakgebied eigenlijk waar we ons toch een beetje in zouden moeten verdiepen. Waar kunnen we die basiskennis vandaan halen eigenlijk?
We hebben tegenwoordig het Digital Trust Center van, mm-hmm. Van de overheid, die zich specifiek richt op het MKB. Daar staan wat tips op. Daar is een community, daar willen mensen je wel helpen. Alleen, ik denk dat op dit moment, dat het ook gewoon vooral de verantwoordelijkheid nog is van ondernemers zelf.
Ja.
Omdat er staat niet een partij op dit moment op die zegt van, we gaan jullie allemaal helpen en we zorgen dat de basis op orde is en we zorgen en dat je altijd wordt geholpen als er wat is. Het is ook gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering moet het zijn.
Ja, precies. Ja, en ik denk zelfs dat het nu nog erger is in deze coronatijd. Hè? Dat we nog meer risico lopen dan dat we daarvoor liepen. Omdat mensen thuis zitten en we veel meer eigenlijk misschien wel op niet beveiligde computers of laptops werken. Zien jullie dat ook in de cijfers omhoog gaan al of nog niet?
Nou, we zien het nog niet in de cijfers, maar dat komt omdat we dat gewoon simpelweg maar één keer per jaar meten. Maar mijn vermoeden is, we zijn inderdaad massaal gaan thuiswerken waar het kan.
Ja.
In elk geval veel vaker dan voorheen. Oftewel, we gebruiken gewoon nog vaker technologie in ons dagelijkse werk. En daaraan gekoppeld, we zijn ook, dat moest heel snel. Dat is natuurlijk heel interessant, van bedrijven moesten van haast van de ene op de andere dag moesten ze telewerken gewoon heel goed gaan uitrollen. Terwijl daarvoor kon het eigenlijk allemaal wel vanaf kantoor.
Ja.
Dus er zijn natuurlijk heel veel houtje-touwtje oplossingen zijn er in het begin gekomen. Misschien zijn die inmiddels wel wat beter geworden. Maar die zorgen natuurlijk voor onveiligheid. En een derde aspect is, de gebruiker, die moet in één keer Microsoft Teams gebruiken. Die moet in één keer Zoom gebruiken en andere zaken die ze eerder misschien nooit gebruikt of niet zo vaak. En waardoor het ook veel moeilijker is om te kijken van, is er nou iets niet pluis? Klopt het dat dit linkje er altijd zo staat? Klopt het wel dat ik mails krijg hierover of niet? Dus heel veel dingen zijn nieuw voor mensen, waardoor het ook veel moeilijker is om te herkennen of ze worden aangevallen misschien stiekem. Terwijl je dat bij de phishing mailtjes die te maken hebben met jouw met je bank of met de belastingdienst. Dat weet je inmiddels wel. Maar eigenlijk zorgen die nieuwe toepassingen zorgen ook voor nieuwe mogelijkheden om aangevallen te worden. Dus mijn vermoeden is zeker dat het aantal aanvallen stijgt, maar ook dat het slachtofferschap stijgt.
Ja, ik geloof ook dat er op een gegeven moment weer mailtjes waren, juist met nieuwe corona-informatie of zo, onder dat soort kopjes. En dan echt heftig vind ik dat. Dat mensen zo misbruik maken van die situatie. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat juist omdat er veel, je zei die straatschoffies van 14, die op het dark web een of ander leuk malware stukje kunnen kopen. Maar daar hebben we natuurlijk ook juist veel meer kinderen die misschien normaliter op straat lopen en nu achter de computer tijd hebben om een beetje te rellen op onze websites als ondernemers. Maar daar heb je ook dan waarschijnlijk nog niks gezien in de cijfers.
Nee, in de cijfers. En dat gaat helemaal veel langzamer. Want voordat iemand wordt opgepakt door de politie, Nou ja, daar zit sowieso veel tijd tussen, want dat vergt opsporingswerk en dat vergt bewijslast en zo. Dus dat duurt een hele tijd. Kijk, ik interview zelf ook jonge hackertjes. Dat deed ik sowieso al, ook voor corona.
Ja.
En wat je natuurlijk wel heel sterk daarin terughoort, is dat hun leven speelt zich deels online af. En ze leven ook in de echte wereld, net zoals wij, maar ze hebben ook gewoon online vrienden, ze zitten in online communities. Nou ja, je kan je voorstellen dat als jij niet meer naar school gaat, of je hebt al je school vanaf achter je computer, en hetzelfde geldt voor alle andere zaken, waardoor je normaal in elk geval even niet in die online community zat, dat heb je niet meer, want je gaat niet meer naar voetbal, niet meer naar andere zaken. Dus ja, die jongeren, die zitten nog meer online, dus de kans is ook veel groter dat ze meer kattenkwaad aan het uithalen zijn, en dat ze ook anderen met zich meetrekken. Dus door corona zal het, nou ja, dat soort zaken zal niet afnemen, zeker. Nee.
Ja. Oké, okay. Wat zijn, want we komen een beetje aan het einde van de podcast. Wat zijn dingen waarvan je zegt, dat zijn eigenlijk echt misverstanden, of dat moet je in je hoofd anders gaan daarover na gaan denken om te zorgen dat we beter gewapend zijn, hè? Die weerbaarheid ook voor onszelf ontwikkelen?
Nee, we hebben een onderzoek onder ondernemers gedaan, juist naar hoe phishing en ransomware werd, ja, laten we zeggen, beleefd door die doelgroep, want we gingen een campagne daarvoor opzetten. Die is uitgesteld door corona trouwens. Maar wat daaruit bleek is, ze hebben een sprake van echt een optimistic bias. Dus als je vraagt aan ondernemers van, ken je de risico's van phishing of van ransomware of andere zaken? Dan zeggen ze, ja, dat ken ik. En als je ze vraagt om dat in te schatten voor de algehele populatie, nou, dan schatten ze die best hoog in. Voor zichzelf veel lager.
Ja.
Dus ze zijn daar veel te optimistisch in van, ja, maar ik ben niet relevant. Nou, we hebben net al behandeld waarom dat wel, waarom zij wel relevant zijn voor bepaalde criminelen. Daarnaast, en dat is een hele belangrijke combinatie, onderschatten ze de gevolgen. Dus zelfs al schatten ze de kans op een dat ze slachtoffer worden van een phishing aanval als aanzienlijk in. Dus als ze dan vragen van, ja, wat denk je dan dat de gevolgen van jouw bedrijfsvoering zijn? Dan schatten ze die gevolgen weer heel erg laag in. Nou, en die combinatie, die vind ik wel erg zorgwekkend. Hè? Van de ene kant denk ik, ach, er gebeurt mij toch niks. En als er wat gebeurt, nou ja, dan zal het wel meevallen. Terwijl we hebben nu, we hebben tal van voorbeelden gezien waarbij, als jij gewoon wordt geïnfecteerd met ransomware, dan moet je betalen. Of je betaalt niet, ja, en dan moet je zorgen dat je backups hebt. En als je dat niet hebt, ja, wat doe je dan?
Ja.
Dan moet je alles opnieuw opbouwen. Dus de consequenties kunnen gewoon ontzettend groot zijn. En we weten, nou, die 1 op de 5, dat lijkt me sprekend genoeg. Hè? Dus we weten ook dat, dat het optimisme van die MKB is als het gaat om, nou, ik word toch geen slachtoffer, dat niet terecht is.
Ja. Ja, precies. Dus we moeten ons meer. Het doet mij meteen denken aan. Ik ben zelf wel gelukkig, maar volgens mij is de rest van Nederland ongelukkig. Want daar doen we ook heel erg. Hè. We denken dat we met z'n allen steeds minder gelukkig worden. Terwijl we, als je het aan de individu vraagt, dan worden mensen eigenlijk wel gelukkiger. En ook over slimheid. Hè. Dus we vinden ons bijna allemaal, ik geloof 70% van de mensen vindt zichzelf bovengemiddeld slim. Wat natuurlijk ook niet kan.
Ja.
Dus het zit een beetje in dezelfde categorie, maar dan risico avers of niet goed inschatten van het risico. Oké,
okay. Ja,
wat we zullen doen is in ieder geval even de link plaatsen naar de Digital Trust Center in de show notes. En natuurlijk een aantal van die tips heel duidelijk naar voren brengen. We gaan jouw werk volgen. Dank je wel, Rutger, voor het delen van alle informatie. En als laatste vraag aan jou, wat is het belangrijkste dat wij onthouden van deze podcast?
Morgen goede wachtwoorden gaan verzinnen, wachtwoordzinnen. Verschillend voor ieder account. Zorg dat je software up-to-date is en zorg dat je beseft dat cyberaanvallen jou ook gaan overkomen. Dat je dus gewoon simpelweg moet nadenken over verantwoordelijkheden, nadenken over scenario's. Begin daar eens mee. Ik denk dat een hele belangrijke eerste stap is.
Perfect, dankjewel. En mochten jullie vragen hebben of leuke ideeën, mail mij op wendy@vipple.com. En tot de volgende keer.